denk ik. Zullen we dan maandag gaan we gewoon sowieso beginnen. En hoop ik dat Leonard zo komt. Nou, Oké. Goed, van harte welkom, had ik al even gezegd, in deze dienst. Fijn om elkaar weer te ontmoeten, ook vanochtend. En ook van harte welkom Herman en je vrouw. Fijn dat jullie helemaal uit Zoetermeer zijn gekomen om ons ook met ons te delen wat God ook ons vanochtend wil zeggen. Even kijken, Carla. Ja, ik had voor de dienst allemaal nog even dingetjes ingefluisterd gekregen. Carla, jij wil nog even iets met ons delen.
Ja, want misschien herinnert u zich toch wel, toen ik de nieuwsbrieven van de zomer maakte, toen was er niet zoveel kopij. Dus toen had ik bedacht dat we een zomerchallenge zouden doen. Dan heb ik wat te publiceren. Nou, ben ik dus de familie Bos, Gorter en Ploeger heel erg dankbaar voor hun inzending. Dat maakte de keus wel wat makkelijker, want ik hoefde niet uit honderden projecten iets te kiezen. Ik heb ze ook even gepubliceerd de afgelopen paar weken. En ik dacht van ja, daar moeten we toch eventjes wat mee doen. En we hebben een aantal flinke bikkels in onze gemeente die zelfs nog lekker op hun picknickbankje hun lunch opeten. Nou, ik vond het geweldig. En dan wilde ik eventjes hun feliciteren met hun behaalde overwinning. En ik heb even een klein cadeautje voor ze. En die ga ik even brengen, want zo'n poespas wil ik er niet van maken. Maar dat het wel eventjes bekend is in de gemeente. En dat als er volgend jaar weer zoiets staat te gebeuren, nou, dan weet je dat je mee moet doen, hè?
De livestream gaat ook starten, is gestart, fijn. We willen ons richten op onze Heere God, op onze God en Vader. Laten we stil gebed hebben met elkaar en ik zal afsluiten. We gaan met elkaar zingen, Ere zij aan God de Vader. Zullen we dat staande doen?
Ere sei an Gott, der Vater, staat nu op de liturgie iets van votum en groet. En dat zijn we gewend hier te doen en dan blijden we onze afhankelijkheid van de Heer. En dat wil ik doen in de vorm van een gebed. Dus zullen we samen bidden. Heer, dan willen we bij u komen en ja, dan willen we een beroep doen op uw belofte waarin u zegt dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat u in hun midden bent. Heer, zo mogen we weten dat u hier bent. Heer, dan mogen we ook onze afhankelijkheid van u of aan u belijden en zeggen, Heer, onze hulp is in u. U, grote God, die hemel en aarde heeft gemaakt en die onze Vader is door uw Zoon Jezus Christus. Heer, dan bidden we dat we die genade van u zo mogen proeven vanochtend. Dat ieder van ons, zoals we hier zitten, Heer, u weet wie op welke stoel zit. U weet wat er speelt. Heer, dan bidden we dat er voor ieder van ons een ervaring is van uw genade, uw liefde. Een ontmoeting met u. In een woord, in een lied, in een blik. Misschien in een gebaar. Heer, maar wilt u het doen vanochtend in ons midden. En dat mogen we bidden, heel vrijmoedig, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, Immanuel, God met ons. Amen.
We gaan met elkaar zingen Adonai, opwekking 669. Even technisch dingetje. Vorige week hadden we geen beamer, dat gaat goed. Ik hoop niet dat elke week nu iets misgaat. Hoort erbij, hè? Ja, misschien kunnen we even het kinderdienstmoment omdraaien. Goed idee, Louise. Ja, dat we nu het kinderdienstmoment doen? Anders moeten we door naar de reclame. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, hè? Heb ik hier... Hè? Wacht, oh. Volgens mij doet deze het wel nog, toch? Of heb ik alleen monitor? Ja. Toch reclame, ja. Thank you. Goed, het is opgelost gelukkig. Hartstikke fijn.
Goedemorgen allemaal. De kinderen mogen wel even naar voren komen en ook meenemen wat jullie mee hebben genomen. Kom hier voor maar zitten of staan. Houd maar eens even goed omhoog dat de mensen het ook kunnen zien wat jullie mee hebben. Ja, ik heb namelijk ook iets mee. Ik heb de 2 meegenomen. En welke lijkt jullie nou leuker? Deze? Deze? Waarom? Ja, mooie versierd, hè? Leukere figuren. Maar eigenlijk zijn het gewoon 2 lege schoenendozen. Er zit helemaal nog geen cadeautje in. Maar dat is wel de bedoeling. Want we gaan namelijk met de kinderdienst meedoen met de schoenendozenactie. Ik zet ze even weg. Voor de meeste mensen misschien bekend, maar misschien dat sommigen het nog niet weten wat het precies inhoudt. Daarom heb ik een filmpje meegenomen die genoeg informatie erover geeft. Daar gaan we even met elkaar naar kijken.
Jaarlijks maken wij tienduizenden kinderen in armoede blij met een goed gevulde schoenendoos en een boekje met bijbelverhalen. Dit jaar willen we nog meer kinderen blij maken en hoop bieden. En dat kan met jouw hulp. Hoe het werkt? Heel simpel. Jij tovert een schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. Je kan je aanmelden via school, je kerk of gewoon met je gezin. Je versiert een schoenendoos en vult hem met schoolspullen, speelgoed, verzorgingsartikelen en praktische spulletjes. Hoe leuk is het als je iets van jezelf geeft? Vervolgens lever je de doos in bij de plaatselijke organisator of een inleverpunt. Van daaruit gaat de schoenendoos naar een verwerkingscentrum voor een laatste check. Daarna gaan de schoenendozen naar plekken als Togo, Sierra Leone, Roemenië, Moldavië of vluchtelingenkampen in Griekenland. Zo hebben we wereldwijd al ruim 1 miljoen dozen naar meer dan 25 landen verstuurd in ruim 25 jaar. Eenmaal aangekomen worden de dozen op een feestelijke manier uitgedeeld aan de kinderen. Jouw schoenendoos maakt verschil. Met schriften en pennen uit de doos kan een kind weer naar school. En de knuffel wordt het vaste maatje van een kind in een vluchtelingenkamp. Doe ook mee. Vul een schoenendoos, geef een schat.
Nou, met de kinderen gaan we dus zo'n schoenendoos hier versieren. En dan gaan jullie met jullie papa of mama de spulletjes kopen om erin te doen. Dan moet er nog een beetje geld bij om hem op de plek van bestemming te krijgen. En als u in de gemeente nou denkt, god, dat is toch een leuke actie, daar wil ik ook wel aan meewerken. Maar zo'n schoenendoos knutselen, dat zie ik niet meer zitten. Of die spulletjes allemaal kopen. Dan kunt u ook altijd financieel meehelpen. Dus dat kan door een gifte over te maken op de website van de schoenendoosactie. Of eventueel aan iemand van de kinderdienstleiding uw bijdrage te geven. Dan zorgen wij dat als we de schoenendozen gaan brengen naar het depot, dat we dat geld dan ook erbij meegeven. Dan gaan we nu nog naar een liedje luisteren over de schoenendoosactie. En dan gaan we daarna naar de kinderdienstruimte.
Ik wens jou een dak boven je hoofd, dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, dat je rustig slapen kunt de hele nacht, dat de liefde van je leven op je wacht. Ik wens jou genoeg om door te gaan, dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd, met kinderen om je heen tot aan het eind. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur. Jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Ik wens jou vrede toe om wie je bent, dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, dat de liefde aan je hart vervulling geeft in elk van de seizoenen dat je leeft. Een muur voor de wind, jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Jas voor
je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven lang.
Fijne samenkomst ook. Wij gaan verder met zingen van twee liederen hier in uw heiligdom en laat het huis gevuld zijn. En het is ter voorbereiding op het gebed.
Laat het huis gevuld zijn, met wie ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn, met de rook van zijn geest. Laat het huis gevuld zijn, met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn, met mijn geur.
Ik wil komen met mijn geest.
Zullen we bidden? Ja, heren. Zo komen we bij u deze morgen in een wereld die in brand staat. En dan bidden wij om uw vuur, Heer. Kom met uw vuur in ons leven, Heer, maar in deze wereld, ja, begrijpen wij gewoon niet goed wat er gebeurt. En willen dat ook bij u brengen. Hier complex, hoe complex het ook is. Heer, en dan zien we alle media en hebben we daar misschien onze gevoelens bij. Heer, maar dan leggen we dat in uw hand. Heer, we bidden voor uw volk. Uw volk Israël. Heer, als we het straks gaan hebben over de stamvader van uw volk, Abraham. Heer, dat u Abraham een belofte doet. Heer, en dan zien we wat er vandaag van uw volk rest en wat er over is en wat er speelt. Heer, dan vinden we dat misschien moeilijk te duiden. In hoeverre moeten we dingen geestelijk zien? En Heer, we weten het niet, we leggen dat in uw hand. En kom zo, Heer, met uw geest ook vanochtend in ons midden. Dat we de rust mogen vinden om, ja, uw woorden tot ons te nemen. Bidden voor de vrede van Jeruzalem, Heer. Dat uiteindelijk in de wereld uw naam alle eer en glorie krijgt. Die u toekomt, Heer. Dan willen we eigenlijk bidden, Heer Jezus, kom spoedig. Heer, het is niet aan ons, maar u weet het. En laat ons verlangend uitzien naar uw komst, dat alles, ja, goed zal komen. Hoe moeilijk dat ook te pakken is van deze dag, vandaag. Maar zegen ons zo in ons samen zijn. Heer, open uw woord en open ons hart. En laat uw woorden spreken. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Ik heb een preek voorbereid uit Genesis 15. Ik wil iets vertellen van mijn vrouw Ingrid en ik. Wij zijn actief ook in een huwelijksbediening. Als je googelt op www.triplecord.nl, Stichting Triplecord, het drievoudig snoer. Daar doen wij mini-conferenties over huwelijken. Wij doen huwelijksweekenden. Wij mogen echtparen begeleiden. En dat is heel mooi en dankbaar werken. Dat is in ons leven gekomen. En als wij dan een mini-conferentie doen in een gemeente, waar we echtparen met hen mogen optrekken, dan mag ik vaak op de vrijdagavond beginnen, wat is nou een huwelijk? En dan komen we al snel bij een verbond. Een huwelijk als verbond. En wat is dan een verbond? En dan grijp ik altijd terug naar Abraham. En dan kom ik al heel snel bij Genesis 15 uit. En ik heb daar nou zo vaak op een vrijdagavond over verteld. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet daar misschien eens een keer een preek van maken. En dat heb ik gedaan. En die wil ik, het is vandaag de eerste keer dat ik hem hou. Dus het is een beetje generale repetitie. Maar toen ik hem maakte, en toen ik ermee bezig was, toen kreeg hij toch een andere wending. Door een bepaalde passage uit Genesis 15. En dat is toch weer apart. Maar dan weten jullie een beetje waarom maakt iemand nou een preek over Genesis 15, Oude Testament? Ik geloof dat ik wel eerder hier gesproken heb over het Oude Testament. Maar ja, ik heb ervaren dat de God van het Oude Testament is dezelfde God als de God van het Nieuwe Testament. Als de Vader van Jezus en ook in het Oude Testament lezen we wie God is en over zijn trouw. En als we naar Genesis 15 kijken, gaan we zo lezen. Hij wordt geprojecteerd. Even wat context. Want we lezen daar over een man, Abraham, later Abraham. Hij is de stamvader van het volk Israël. En in Genesis 15 zitten we relatief aan het begin van het verhaal. We ontmoeten hem eerst in Genesis 12. In Genesis 12... daar verschijnt God aan Abraham en dan zegt hij, ik heb een belofte voor jou. Genesis 12, vers 1 tot 3, ik lees het even voor. Er staat dat God tegen Abraham zegt, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In een andere vertaling staat: alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij, Abraham. En wat we dan zien is dat Abraham reageert vol geloof. Vol vertrouwen. En dan zet hij in geloof de eerste stappen in die toekomst waarvan hij nog niet weet hoe dat zal gaan. En dan zien we vanaf Genesis 12, 13, 14 hoe het leven van Abraham verloopt. Met veel ups en downs. En er gebeurt heel veel in die eerste paar hoofdstukken van Genesis. En dan zien we dat het werkelijk zo is dat God Abraham zegent. Gods gunst is over hem, over zijn familie. Maar we zien ook dat er toch moeilijkheden zijn in zijn leven. Een leven in geloof, wat Abraham heeft, leidt ook tot hongersnood. Spanningen. Conflicten. Ruzies binnen de familie, ruzies buiten de familie. Ik wil bijna zeggen vreemd gaan. Dat zien we ook in de relatie met Farao en Sarai. En later nog een keer dat hij bij Abimelech komt en dat Sarai van hem afgenomen wordt. Dan krijgt Hagar een rol in het huwelijk. Nou, het is een hoop gedoe. En dan komen we aan in Genesis 15. En dan heeft op dat moment Abraham nog steeds geen kinderen. En het nageslacht wat God hem belooft in Genesis 12, dat moet nog steeds komen. En uiteindelijk is het 10 jaar geleden al. In Genesis 15 is het 10 jaar geleden dat God die belofte deed. En 10 jaar zie je Abraham struggelen. Leven in geloof leiden met zijn ups en zijn downs. Hij probeert geloof, vertrouwen te houden. En dan zien we in Genesis 15 in het begin, dan treffen we Abraham aan in zijn tent. En uit de tekst blijkt dat hij somber is. Misschien wel gefrustreerd. En dan lucht hij zijn hart tegen God en zegt hij: ja, Heer, ik had toch echt even iets anders verwacht. U heeft me toch iets beloofd? Weet je, 10 jaar geleden, u heeft me toch iets beloofd? Waarom gebeurt dat niet? Ik heb geen kinderen. Ik heb geen land. Misschien zegt hij wel, ik ben gefrustreerd. En ik snap het even niet. Maar dan is het interessant om te kijken wat God dan doet. Want God stapt dan de wereld binnen van Abrahams twijfel. En hij komt de tent binnen. En dat lezen we in Genesis 15. Hij komt binnen in Abrahams tent. En misschien is die tent wel representatief voor Abrahams menselijke perspectief. Voor zijn beperkte blik. Misschien wel voor Abrahams oogkleppen. En soms hebben wij misschien ook wel die oogkleppen voor. Dat we het even niet meer zien. Dat we ons klein voelen. Dat we ons machteloos voelen. Dat we geen uitkomst zien, geen toekomst zien. En het idee hebben dat we nergens meer naartoe kunnen. En misschien is het zelfs zo in ons leven dat onze kijk op God en wie hij is en op zijn woord, dat die beloften van God, dat die in ons leven ook wel vast zijn komen te zitten. Van: Heer, nou, misschien wel lekker dan. En dan komt God de tent van ons leven binnen. Zoals bij Abraham, en dan ondanks onze beperkte blik, dan herinnert God ons eraan van wie die werkelijk is. En dan lezen we Genesis 15, vers 5. Dat ik thuis zo netjes een bladwijzer ertussen gelegd. Dus ik denk gewoon, oh hier, kijk. Genesis 15, vers 5. Daar staat: daarop leidde God Abraham naar buiten. En zei hij: kijk eens naar de hemel. En tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem: zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Dus God doet opnieuw die belofte aan Abraham. Hetzelfde belofte als in Genesis 12. En dan lezen we vers 6. Dan zegt, er staat: Abraham vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Dus God neemt als het ware Abrahams oogkleppen af. Haalt hem uit zijn tent en zegt: kijk eens. En dan herhaalt hij de belofte en dan laat hij zien wie heeft hier de macht. Dan laat hij zien wie hij werkelijk is. En dat hij de goedheid in eigen persoon is. En dan lezen we dat Abraham God vertrouwt en dat God dit Abraham toerekent als een rechtvaardige daad. God waardeert dat. Als je hem durft te vertrouwen, dan waardeert God dat. En misschien wil God jou vandaag ook wel uit die tent halen. Jou de oogkleppen afnemen. Jou zijn goedheid en zijn genade laten zien. En zeggen, kijk eens wie ik ben. Maar dan moet je uit je tent komen. En daarover wil ik het hebben vanmorgen. Kom uit je tent en kijk eens. Dan lezen we verder in vers 7. Daar staat, ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? En weer zegt Abraham, na 10 jaar, Heer, wil ik toch even wat bewijzen zien als het kan. Laat me dat dan zien. Hij twijfelt. En dan zegt God, haal een 3-jarige koe, zei de Heer. Een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door, legde de 2 helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Even kort uitleggen wat hier gebeurt. Abraham gelooft en vertrouwt God. En dat rekent God hem toe als een rechtvaardige daad. En dan zegt God, om die belofte te bevestigen, dan sluiten wij een verbond. En dat verbond dat gaat altijd gepaard met offers. Een verbond gaat gepaard met een offer. En in de tijd van de Bijbel neem je daar dieren voor. Zoals hier, wat is het? Een rund, een geit en een ram. Die snij je dan doormidden. Je legt de delen tegenover elkaar. En dan ga je als het ware als verbondspartners met z'n tweeën door die dieren heen. En wat zeg je dan? Dan zeg je in feite, je mag met mij doen zoals met die dieren. Als ik het verbond wat wij aangaan met elkaar, als ik dat verbond verbreek. En het mooie is dat als je de Hebreeuwse Bijbel leest, dan wordt er gesproken over het snijden van een verbond. Karat birit in het Hebreeuws. Dus ze sluiten geen verbond, ze snijden een verbond. Cutting a covenant staat in de Engelse Bijbelvertalingen. En dat wil dus zeggen van, je mag met mij doen zoals met deze dieren. Andersom geredeneerd, ik offer mijzelf op voor jouw belangen. In een verbond. Dat is het teken van het verbond. En als je dan op een gegeven moment dat verbond sluit, dan zeg je, ik kies er dus voor om mijn leven in dienst van jou te stellen. Ik offer mijzelf op, omdat ik een verbond met jou ben aangegaan. En dan Abraham bereidt het offer voor. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Het laatste gedeelte dat we gelezen hebben. Er kwamen meteen gieren op het offer af. En dan staat er, maar Abraham joeg ze weg. En letterlijk vertaald staat er dan, Abraham was continu met ze in gevecht. Het is niet zomaar even wegjagen en dan weer gaan zitten. Nee, dat is een actieve bezigheid. Hij was continu met ze in gevecht. En in de Bijbel zien we dat gieren en andere onreine vogels vaak geassocieerd worden met het kwaad. Lees bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaien, waarin het zaad gezaaid wordt. En dat je dan ziet dat de vogelen des hemels komen en die grissen het woord, de waarheid, weg. En hier in Genesis 15 zien we ook dat de gieren komen. De gieren komen om het offer te stelen. En Abraham, wat staat er? Hij bevecht ze. Hij jaagt ze weg, hij bevecht ze. En ik denk dat het een wel een typerend beeld is van het leven wat wij leiden. Dat wij, als wij in ons leven onszelf opofferen voor God, als wij in een bediening stappen in de gemeente of buiten de gemeente, als wij ons leven toewijden aan God, dan zullen we zien dat er gieren zullen komen om ons offer te stelen. En dat wij net als Abraham zullen moeten opstaan en zullen moeten vechten. En de eerste gier die ik wil noemen, waar we allemaal mee te maken krijgen in ons leven, is de gier van ontmoediging. En die gier van ontmoediging die wil het allerbelangrijkste offer in ons hart stelen. Dat is ons geloof in het offer van Christus Jezus. Het offer van Jezus zelf. Want die gier van ontmoediging, die weet als geen ander dat de basis is van jou en mijn geloof. Jezus en Jezus alleen. Jezus en die gekruisigd. En als hij dat offer van Jezus, dat geloof, uit ons hart kan stelen, als je dat om zeep kan helpen, dan hebben we niks meer over. Ik denk, wat mij ook overkomt, komt niet aan mijn geloof. Het offer van Jezus neemt mijn zonden weg, maakt mij heilig, rein, rechtvaardig. Dankzij Jezus kan ik elke dag bij God terecht. En als ik dat kwijtraak, waar is dan mijn hoop? En als de vijand dat geloof uit mijn hart kan stelen, het geloof in het offer van Jezus, dan heeft hij alles. En ik weet en ik zie in het leven van mij, van ons allemaal, dat hij dat zal blijven proberen, iedere dag. Dus zullen wij klaar moeten staan. Zullen we moeten vechten. En als je Jezus volgt, dan betekent dat niet dat je immuun bent voor moeilijkheden. Dat je immuun bent voor ellende. Jezus zegt zelf in Johannes 16, ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden in mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als we dan kijken naar Efeze 5 of Efeze 6, dan staat er dat we niet strijden tegen mensen, tegen vlees en bloed. Mensen zijn niet de vijand. Misleiding is de vijand. Demonische machten die proberen ons geloof te vernietigen, die het geloof en het offer van Jezus uit ons weg te roven. En die machten die maken overuren om de kerk van Jezus Christus te verzwakken. Om ons aan twijfelen te brengen. En als wij niet stevig staan in dat geloof, in die waarheid, in Gods waarheid, dan zorgt die gier van ontmoediging wel dat wij gaan twijfelen. Dat we andere keuzes gaan maken. Van, ach, ja, zo erg is dat toch niet? En hoe vechten we dan tegen die gier van ontmoediging? Daar is kracht voor nodig. Maar geen menselijke kracht. Je hebt kracht nodig van de Heilige Geest. Jezus zelf zegt in Handelingen 1, vlak voordat hij naar de hemel gaat, jullie zullen kracht ontvangen. Wacht, want jullie zullen kracht ontvangen. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. Jullie hebben kracht nodig van de Heilige Geest. Jullie kunnen niet doen wat ik deed. Jullie kunnen niet doen wat ik van jullie vraag zonder die kracht van die Heilige Geest. Jullie zullen moeten getuigen van mijn offer. Van mijn evangelie. En daar heb je kracht voor nodig. In je persoonlijk leven heb je kracht nodig. In je huwelijk heb je die kracht nodig van die Heilige Geest. In je gezin, in je opvoeding van je kinderen. In je werk heb je kracht nodig van de Heilige Geest. Om op al die terreinen te kunnen doen wat Jezus van je vraagt. Om te doen wat Jezus wil dat je doet. En dan is de hele, ja, indringende vraag. Hoe is jouw relatie met de Heilige Geest? Welke rol speelt de Heilige Geest in jouw leven? Jouw persoonlijk leven? Wij vragen wel eens aan echtparen ook. Welke rol speelt de Heilige Geest in jouw huwelijk? Ben je gehoorzaam aan Hem? Welke rol speelt de Heilige Geest in jouw werk? Ben je in je werk gehoorzaam aan Hem? Nou, als je wilt stralen, als je wilt vechten tegen die gier van ontmoediging, zorg dan dat je verbonden bent met God door zijn Heilige Geest. Je kunt pas een goede ouder zijn, een betrouwbare echtgenoot, een betrouwbare collega, als je diep verbonden bent met Gods Heilige Geest. Want die Heilige Geest in jouw leven maakt dat jij bijzonder bent. Dat waar jij binnenkomt, dat mensen denken van, hé, wat heeft die? En die verbondenheid, die kan maar op één plek gevonden worden. Op één plek. En dat is in persoonlijk contact. En waar begint dat? Dat begint met gebed. Elke dag. Want hoeveel tijd besteden wij met God alleen in gebed? Zonder afleiding van onze telefoon. Zonder afleiding van televisie, tablets. En wanneer hebben wij voor het laatst echt die Heilige Geest gevraagd? Van de Heilige Geest, kom, vul mij. Maak mij klaar voor de taken die u mij geeft. Heilige Geest, maak dat ik Jezus uitstraal elke dag van mijn leven. Ik wil Jezus volgen, ik wil hem weerspiegelen. Ik heb u nodig. En dat hebben we allemaal nodig. Anders blijven wij lastig geworden door die gier van ontmoediging. Maar als wij sterk staan in verbondenheid met God elke dag, dan is het gevecht met die gier van ontmoediging helemaal niet zo ingewikkeld. En het tweede offer wat ik wil noemen, wat bevochten wordt, is het offer van ons eigen leven. Kijk naar Romeinen 12, een bekende tekst. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen. Ik wil hem toch voorlezen. Er staat in Romeinen 12, in het begin, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Weet je, als je Jezus Heer noemt en als je hem Heer van je leven hebt gemaakt, dan erken je als het ware dat jouw leven niet langer van jouzelf is, maar dat je gekocht en betaald bent door zijn bloed. En dat jouw leven Jezus toebehoort. Dat je leeft voor zijn eer en voor zijn glorie. Als levend offer. Maar zo'n levend offer, ja, kunnen we ook het voorbeeld van het huwelijk gebruiken. Toen ik ja zei tegen Ingrid, zei ik nee tegen alle anderen. En daarmee veranderde mijn perspectief. Mijn leven draait niet meer om mij en om mijn persoonlijke behoeftes en verlangens, maar onze relatie staat op één. En daarmee staat Ingrid op één. Haar verlangens gaan boven mijn verlangens. Dat is het geheim van het huwelijk. En als je dat allebei doet in het huwelijk, dan zie je dat 1 en 1 3 wordt. Dat je zo'n opstuwende kracht, dat ontstaat. Dus in het huwelijk sterf je als het ware aan jezelf. In dat verbond natuurlijk sterf je aan jezelf en zet je die ander op. En jij mag met mij doen zoals ik offer mezelf op. En hoe mooi is dat als je dat allebei in het huwelijk uitdraagt. En op diezelfde manier is het in feite dat als we ja zeggen tegen Jezus, dat het vervalt ons zelfbeschikkingsrecht. Ons onafhankelijke leven vervalt. Dus Jezus stierf voor ons. En in het verbond met God betekent dat wij Jezus verkiezen boven ons eigen leven. Heer, uw eer en uw glorie gaan eerst. En dan ben je een levend offer. Dat is Romeinen 12. Dan zeg je, Heer, hier ben ik. U heeft me helemaal. U bent Heer van mijn leven, maar dan ook van alle facetten van mijn leven. Alle kamers van mijn hart. Ik wil eigenlijk niets, maar dan ook niets voor u achterhouden. En dan zie je dat de vijand niets anders wil dan dit offer van ons leven van ons af te futselen. Want als hij dat rooft, dan rooft hij de effectiviteit van ons als gelovigen. Dan krijgt God niet de glorie die hem toekomt. En wordt het boodschap van Christus offer wordt onzichtbaar in onze wereld. En als het met de gier van ontmoediging niet lukt, dan stuurt hij een andere gier. En dat is de gier van het compromis, heb ik die genoemd. Want compromissen zijn super irritant. Gluiperig. Ze starten altijd klein. Even afleiding. Even een lakse houding. Even lui zijn. Even toegeven. Zo erg is dat toch niet? Even doorklikken op internet. Terwijl je weet, had ik beter niet kunnen doen. En voor je het weet, verandert je relatie met God. Komt er een bepaalde schuld, een bepaalde schaamte. En heel sneaky wordt het vuur en de passie voor Jezus en zijn offer wordt minder en minder en minder. En natuurlijk geloven wij, natuurlijk geloof je dat God van je houdt. En je weet dat Jezus voor jou is gestorven. Maar ergens onderweg zie je dat de kracht van het evangelie in jouw leven is verloren gegaan. En de liefde voor Jezus wordt meer een oppervlakkige liefde. Nou ja, we gaan maar naar de kerk. Het is wel mooi. Maar de genade van God is, ik wil bijna zeggen, een vaag weten geworden. En is geen dagelijkse praktijk meer. En ik wil zeggen, wees op je hoede. Kijk uit voor die gier van het compromis. Want die gier van het compromis is op niets anders uit dan jou en mij niet meer te laten stralen. Om ons invloedloos te maken. Hij wil ons gewoon uit de strijd halen. En dat gebeurt heel sneaky. Stukje bij beetje. Bijna zonder dat je het door hebt. En als gelovige is het makkelijk om het ene te zeggen, maar in de praktijk van ons leven eigenlijk iets heel anders te doen. En zondige patronen in ons leven worden zo'n beetje gewoon. Ach ja, ik bid elke dag, Heer, vergeef me. Ik heb spijt. We zeggen wel eens in ons huwelijksonderwijs, spijt. Ja, dat is goed. Maar spijt is iets anders dan berouw. Want bij spijt gaat het om jezelf. Maar bij berouw gaat het om God en om die ander. Maar wees op de hoede voor die gier van het compromis. Spiegel elkaar daarop. Durven we elkaar nog te spiegelen als we het over compromissen hebben? Kunnen wij en durven wij nog goed en kwaad van elkaar te onderscheiden? In de kerk? In de maatschappij? Durven we ook waarheid te spreken over de leugens die we in de maatschappij zien gebeuren? De compromissen die gesloten worden? Want één ding is zeker, dat het offer van Jezus was geen compromis. Dat was heel radicaal. En ja, ik vraag me wel eens af, ook kijk naar mijn eigen leven, hoeveel van ons noemen zich vandaag christen, maar leven toch in een soort van compromis? Tussen Gods waarheid en de leugens van de vijand. Gods waarheid tegenover onze eigen waarheid. Ach, zo erg is dat toch niet? En de vraag is, hoe vechten wij tegen de gier van het compromis? En ik denk dat het dan om twee dingen gaat. Tot inkeer komen en terugkeren naar God. De bekende vers uit Openbaring 2, ik vind dat altijd een hele stevige tekst, waar Jezus tegen de gemeente zegt, maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, de lampenstandaard van zijn plaats. Besef je dat als de gier van het compromis een rol speelt in jouw leven, dat er maar één ding te doen is. Dat is afwenden van de zonde. Dat is een wetmatigheid. Als je je afwendt van de zonde en keert naar Jezus, op het moment dat je je keert naar Jezus, dan laat je het zondige, het duistere achter je. Dat is een wetmatigheid. En bekering betekent God, Heer, ik wil u Heer van mijn leven maken, maar mijn leven is nog niet in lijn met uw waarheid. Uw woord, met uw Heilige Geest. Heer, vergeef me en vul me opnieuw met uw vuur. We hebben het gezongen, vul me opnieuw met uw vuur. Het is alweer best een tijd geleden, maar ik weet het als de dag van gisteren dat ik een zakelijke afspraak had. En ik weet dat mijn gesprekspartner was een broeder in de Heer. En ik kwam binnen op zijn kamer, grote directiekamer, en op het midden van de tafel, onder de lampen, lag het woord van God, lag de Bijbel. En we hadden een praatje prut. En ik wees erop, ik zei, wat mooi dat je daar de Bijbel hebt liggen. Hij zei, ja, dat vind ik belangrijk. En toen zei hij heel direct tegen mij opeens, maar hoe is het nu tussen jou en Jezus? Wanneer heb je hem voor het laatst gesproken? Wat een vraag. Het was een hele directe vraag, maar wel, het zette me wel aan denken. Ja. Hoe is het tussen jou en Jezus? En wanneer heb je hem voor het laatst gesproken? Moeten wij niet gewoon terug naar die eenvoudige dingen als elke dag bidden, God zoeken, Gods waarheid lezen, God aanbidden? En wanneer was het de laatste keer dat jij, dat u God gesproken hebt? Dat je hem gezocht hebt? Dat je stil was? Stil was voor God? En stil was met God. Dat je in die stilte zijn liefde mocht ervaren. En dat je dan kon zeggen en durfde te zeggen: Heer, Jezus, ik behoor u toe. Dat zijn de momenten die ertoe leiden dat je Jezus gaat uitstralen. En dat je de kracht vindt om die gier van het compromis te verjagen. Jacobus 4 zegt: onderwerp u dus aan God, verzet u tegen de duivel. En wat dan? Dan zal die van u wegvluchten. Ik wil terug naar Abraham. Abraham bereidt een offer voor. Hij gaat een verbond aan met de almachtige God. En dan verjaagt hij de gieren. En dan zien we iets heel bijzonders. Want we lezen dat Abraham in een hele diepe slaap komt en een visioen te zien krijgt. En dan openbaart God zich als een rokende oven en een vurige fakkel. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een groot deel van mijn leven echt gedacht dat God sluit met Abraham een verbond. Dus God gaat met Abraham samen door die dieren heen. Maar dat staat er helemaal niet. God gaat alleen. En God sluit een verbond met Abraham door alleen tussen die dieren door te gaan. Waarmee God als het ware zegt: ik zal sterven aan mijzelf als het verbond met jou verbroken zou worden. Als het nodig is, Abraham, zal ik voor jou sterven. Vanaf nu gaan jouw belangen voor de mijne. En als ik iets heb wat jij nodig hebt, waarin jij zelf niet kunt voorzien, dan wordt mijn deel het jouwe. Dat is wat God zegt. Een hele profetische handeling, want eeuwen later heeft God in Christus Jezus deze woorden waargemaakt. Dankzij het offer dat Jezus heeft gebracht, loopt God als het ware door de brokstukken van jou en mijn leven heen. En dan zegt hij: omdat er geen andere weg was, heb ik mijn zoon voor jullie laten sterven. Hij is voor jullie gestorven, hij heeft de prijs voor jullie zonde, jullie gebrokenheid heeft hij betaald. In alles wat jullie nodig hebben om elkaar te dienen, om meer en meer op mij te gaan lijken, waarin jullie tekortschieten, zal ik voorzien door mijn Heilige Geest. Al het mijne is van nu af aan ook voor jullie. Wauw. En dan wil ik eigenlijk zeggen: kom dus uit je tent. Kom uit je tent. Kijk naar de hemel. Zoals God tegen Abraham zei: kijk eens wie ik ben. En als die gieren dan komen, zoek hem in gebed. Amen.
We gaan met elkaar zingen Levende Offers.
Als je na de dienst behoefte hebt om met of voor je te laten bidden, schroom niet, kom naar voren. Ik begrijp dat er mensen staan voor je om met je te praten en naar je te luisteren voor je te bidden. Zullen we samen bidden? Heer, we willen u eren met ons leven. En tegelijkertijd, Heer, als we dat zeggen, beseffen we wat we zeggen. En kan er soms zoveel tussen u en ons instaan, tussen ons en u. Heer, maar we bidden dat we het verlangen weer opnieuw wordt aangewakkerd om vol van vuur voor u te zijn, Heer. Heer, en als we worden ontmoedigd of als we misschien beseffen dat er compromissen in ons leven spelen. Heer, laat ons dat zien door uw geest. Wakker ons verlangen weer aan, Heer, door uw geest. Vul ons opnieuw en opnieuw en opnieuw elke dag om vol van u te zijn. Om die man en die vrouw te zijn zoals u bedoeld heeft. Die op u mag lijken, die ja, u mag uitstralen waar wij ook binnenkomen, Heer. Spreek tot ons hart. Laat ons zien, Heer, wat de stappen zijn die we moeten nemen. De keuzes die we moeten maken. Heilige Geest, stort uw liefde uit in ons hart. Dat we weer vol en vol vuur van u mogen zijn. Ook in de week die voor ons ligt. Dat we die liefde mogen beantwoorden. Mogen ontvangen, mogen beantwoorden en weer door mogen geven aan de mensen om ons heen. Dat we het verschil mogen maken dat waar wij aan het werk zijn, in ons gezin, in ons huwelijk, Heer, dat we het verschil mogen maken omdat uw kracht en uw vuur en uw liefde in ons is. Vul ons zo, Heer. We bidden en danken in de naam van Jezus. Amen.
Dan heb ik nog een aantal mededelingen voor u. De bloemen gaan vanochtend naar Marilie. En Henk en Jeanette, jullie brengen de bloemen naar haar. Ik heb trouwens ook genoten, Anke, weer van het prachtige herfstboeket wat je weer neer hebt gezet en net in de zaal zat. Heel mooi. Dankjewel daarvoor. De collecte, de eerste gaat naar de gemeente en de tweede gaat naar het Baddeloch-fonds. U heeft ook informatie daarover kunnen lezen in de nieuwsbrief. Achter bij de deur kunt u contant geven of anders via de Gift-app. 23 oktober is de raadsvergadering. Laten we ook de raad in gebed brengen bij onze Heere God. En ik wil graag nog even aandacht vragen ook wat in de nieuwsbrief stond. De training die deze week gaat starten. Het evangelie in 4 woorden. Volgend jaar, december, zal er een evenement zijn hier in Apeldoorn. Om mensen in contact te brengen met het evangelie. En voorafgaand daaraan begint er nu al een training. En ja, hoe mooi is het als je in 4 woorden, in hele relaxte, op een hele relaxte manier, op je werk en in je omgeving ook kunt vertellen over wie Jezus voor jou betekent. Die begint deze week en ook de informatie staat in de nieuwsbrief.
Ja, ik denk ik ga toch nog heel even iets zeggen. Zeg maar als we aan het begin van de dienst heel eventjes een stukje moeten fixen met z'n tweeën. Dat ik het ontzettend fijn vind dat we die tijd heel even krijgen. Dat we van jou de tijd even krijgen, dat we van jullie de tijd heel even krijgen. Dit is echt zo'n klassiek foutje, zeg maar. Die heb ik ook 1 keer gemaakt en daarna nooit meer. Maar die moet je gewoon 1 keer in je leven even gemaakt hebben. En dan is het gewoon heel fijn dat er heel even begrip is van jullie. En dat we gewoon de tijd even krijgen om het op te lossen. Weet je, Stefan die gaat nog niet zo super lang met ons mee in het team. En we zijn een klein team. Mark, Stefan, ik, Maarten is er niet en ik. En we draaien gewoon, naar eer en geweten draaien. Met z'n allen draaien we die geluidsdiensten. En ik vind het gewoon fijn dat hij de kans krijgt om ook het spul te leren, zeg maar. En hij heeft het ontzettend goed gedaan in die hele korte tijd dat hij al met ons meeloopt. Is echt met een vuurdoop eigenlijk gewoon op een band gezet. Zo van, succes. Ik vind dat hij dat ontzettend goed gedaan heeft. Dus daar verdient hij echt wel een beetje kudo's voor. En ja, fijn dat we die gelegenheid hier ook krijgen.
Ik weet dat het, mag ik? Ja, ben ik? Om los te laten worden op een band, dat is best een uitdaging. Want het zijn allemaal eigenwijze muzikanten natuurlijk allemaal. Ja. En ik vind het ook grappig. Ik vind het grappig dat je zegt dat je van mij de tijd krijgt. Weet je? Want dan denk ik van, ja, ik heb hier eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ik ben een gast. En ik dacht toen we net stonden te wachten, dacht ik van, ja, zal ik nou naar voren gaan en zeggen, nou mensen, kijk eens even om je heen naar iemand die je niet zo goed kent en geef elkaar de hand en praat even, doe een soort meet and greet, maar dat vond ik al een beetje vrij, want ik ben hier maar te gast, weet je wel. Dus, maar blijkbaar had ik dat dus gewoon kunnen doen.
Het maakt het verschil, want jouw energie straalt uit over de hele
wereld. Oh, oké.
Okay. Dus als jij het benauwd krijgt, dan krijgen ze het allemaal.
Oké. Nou, dan doe ik dat voor de volgende keer. Ja? Oké. Ik mag jullie de zegen meegeven van onze hemelse Vader. Zullen we gaan staan? En dan wil ik jullie zegenen met de liefde van God de Vader. En de gemeenschap met zijn Zoon, of de liefde van God de Vader. De genade van zijn Zoon Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest. Dat die is en dat die blijft met jullie allen. En dat jullie gaan vol van zijn kracht, van zijn liefde. En dat je dat mag uitdelen aan de mensen om je heen. In de naam van Jezus. Amen.
We gaan nog zingen, Fundament. Jezus is ons fundament.
Weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid, ben ik van hem in eeuwigheid.